De titel voor deze morgen is een misschien wel wat verrassende titel. Opstandige christenen heet het. En het wordt zometeen wel duidelijk wat ik daarmee bedoel. Maar voordat we dat gaan doen en ook iets uit Gods woord gaan lezen, wil ik allereerst een foto laten zien. En die heeft u misschien ook wel gezien van de week en ook wel zich over verbaasd. U weet alle wie dit is. Dit is Poetin. President van Rusland, Oekraïne binnengevallen en we worden elke dag op het nieuws overvallen door de wreedheden en misschien ook wel de genocide die daar plaatsvindt in Oekraïne, waar deze man voor verantwoordelijk is. Vorige week was het paasfeest. Ja, wij hebben dat 2 weken geleden gehad, maar in de orthodoxe kerk, de Oosters-orthodoxe kerk, was dat vorige week. En Poetin schijnt dus ook naar een kerk gegaan te zijn. En er verschenen vervolgens allemaal foto's van hoe hij kaarsjes brandt en met de bisschop in gesprek is. Waarmee je dus een beeld krijgt van een hele gelovige man. Nou, we weten niet wat die man gelooft. Maar waarom ik die foto laat zien is het volgende. Wat moeten we ermee? Als mensen een geloof belijden waar de helft niet in zou staan. We leven 1 week na Pasen, 2 weken na Pasen voor ons. En met Pasen hebben wij de opstanding herdacht. En volgende dia, ik wil graag met u ook stilstaan bij de opstanding en de betekenis van de opstanding voor de christen. En dan zijn er 2 soorten christenen. Er zijn christenen die geloven in de opstanding en er zijn christenen die daar toch wel moeite mee hebben. En die laatste groep christenen zou je de opstandige christen kunnen noemen. De christen die opstandig is tegen de opstanding. En die eerste groep christenen die straks ook zal opstaan. Als de Heer Jezus terugkomt, die zou je ook de opstandige christen kunnen noemen. Want de christen staat op. Dus dat woord is een beetje dubbel. En zo is het ook precies bedoeld. Want er is een heel hoofdstuk in de Bijbel wat zich bezighoudt met de opstanding. Dat is 1 Korinthe 15. En 1 Korinthe 15, dat beschrijft de betekenis van de opstanding van Christus. En blijkbaar waren er in de gemeente van Korinthe ook opstandige christenen. Christenen die daar eigenlijk niet zoveel mee hadden of niks mee konden. Of misschien wel het gewoon helemaal niet geloofden. Laten we dat met elkaar lezen. Volgende dia. 1 Korinthe 15, vers 12 tot 19. Als nu Christus gepredikt wordt dat hij uit de doden is opgewekt, hoe zeggen dan sommigen onder u dat er geen opstanding van doden is? Maar als er geen opstanding van doden is, dan is ook Christus niet opgewekt. En als Christus niet is opgewekt, dan is ook onze prediking vergeefs. En vergeefs is ook uw geloof. En dan blijken wij ook valse getuigen van God te zijn, omdat wij van God getuigd hebben dat hij Christus heeft opgewekt, die hij niet heeft opgewekt, als er inderdaad geen doden worden opgewekt. Want als er geen doden worden opgewekt, dan is ook Christus niet opgewekt. En als Christus niet is opgewekt, dan is uw geloof inhoudsloos. Dan bent u nog in uw zonden, dan zijn ook zij die in Christus ontslapen zijn verloren. Als wij alleen in dit leven op Christus onze hoop gevestigd hebben, zijn wij de ellendigste van alle mensen. Tot zover uit het woord van God. Volgende dia. De opstanding. 1 Korinthe 15 begint met onze geloofsbelijdenis. Daar staat dat de Heer Jezus, dat hij voor onze zonden gestorven is naar de schriften, dat wil zeggen zoals de Bijbel, het Oude Testament, dat al voorzegd had, dat hij begraven is en dat hij op de 3e dag is opgewekt, en dan staat er weer bij, naar de schriften, zoals de Bijbel dat heeft verteld. En vervolgens komt er een hele lange lijst van allemaal mensen die de opgestane Jezus hebben gezien. Ik kan me voorstellen, als je in de Oekraïne woont en je geliefden die zijn in het oorlogsgeweld omgekomen, dat je geloof een heel andere invulling heeft of je wel of niet in de opstanding gelooft. Als je niet in de opstanding gelooft, dan eindigt je leven eigenlijk met verdriet en gemis. Als je wel in de opstanding gelooft, wat de Bijbel ons leert, dan is er straks een weerzien. Dan is er straks een moment dat we de Heer Jezus zullen ontmoeten en dat Hij ons opnieuw leven zal geven, dat we uit de dood zullen opstaan. Maar het is eigenlijk een hele gekke gedachte. En waar we best wel wat moeite mee kunnen hebben, dat de Heer Jezus uit de dood is opgestaan en dat wij straks ook uit de dood zullen opstaan. Er zijn verschillende redenen dat wij zouden kunnen zeggen van, ik weet het nog niet zo goed. Volgende dia. Bijvoorbeeld de wetenschap. Misschien dat sommigen van jullie gestudeerd hebben, van sommigen van jullie nog studeren of op school zijn. Er is over het algemeen op de middelbare school, op de lagere school, is er geen vak opstandingsleer. Waarin je uitgelegd wordt van ja, nu leven wij en straks sterven wij en daarna worden wij weer levend. Nou ja, de enige leer die, dat wel eens, die je wel eens hoort, is de wat uit het oosten komt, reïncarnatie. Moeilijk woord. Sommige mensen geloven daarin dat je vanzelf als het ware weer iets anders wordt. En als je geluk hebt, dan word je in India weer herboren als een koe, wat een van de hoogste levensvormen zou zijn. En als je pech hebt, dan word je kakkerlak of zo, ik weet niet precies. Schiet niet zo volop. Maar dat is niet het opstandingsgeloof van de Bijbel. Je wereldbeeld. Waarom zou je, als je in deze wereld gelooft, leeft, geloven in de opstanding? Want wij zien geen mensen weer uit de doden opstaan. Ook als wij onze geliefden, onze dierbaren naar het graf brengen, dan eindigt dat daar. Dat wordt toegedekt met zand. En dan gaan we vaak nog later terug en dan rouwen we bij het graf. Maar we zien verder helemaal niks. Als we met onze natuurlijke ogen kijken, mijn ogen worden wat slechter, ik heb een bril. Maar goed, zelfs dan, als we dan kijken, dan zien we geen opstanding. We zien wel in de natuur nieuw leven. Bijvoorbeeld de bomen, die lopen nu weer uit. Na de winterperiode schenkt God weer nieuw leven aan de bomen. Je zou dat natuurlijk als een boodschap van God kunnen zien, dat er na dood ook weer leven is. Maar waar het echt om gaat, is dat wat de Bijbel ons vertelt, wat de Bijbel ons leert. En nu hebben we dit gedeelte gelezen uit 1 Korinthe 15... Volgende dia. En dit gedeelte heeft eigenlijk twee grote redenen waarom je in de opstanding zou moeten geloven. En de ene reden is dat als je niet in de opstanding gelooft, je eigenlijk een heipaal onder je christelijk geloof wegzaagt. En het hele gebouw gaat instorten. Als wij niet in de opstanding uit de dood willen, kunnen, durven geloven, dan zagen we ons geloof omver. Een tweede reden die in dit gedeelte staat, is dat als wij niet in de opstanding geloven, het ook gevolgen heeft voor je persoonlijke geloof. Dat wat je gelooft, je eigen geloof. En mag ik zeggen, je eigen hoop. We hebben heel veel liederen gezongen waarin het woord hoop voorkwam. Hoop op God. Hoop dat God ingrijpt. Hoop dat God iets gaat doen. Hoop dat God een andere toekomst gaat geven. En ook dat is weer voor de mensen in de Oekraïne, de christenen die veel te verduren hebben, is dat wat hen houvast heeft. Maar stel je nou voor dat er geen opstanding is. En dat er dan geen toekomst is na de dood. En dat die man die daar zo'n kaarsje brandt in zo'n kerk de winnaar is. Is dat het einde? Is dat het einde? Nou, laten we dit gedeelte nu eens met elkaar uitpluizen wat we gelezen hebben. Want daar staan, volgende dia, daar staan die gevolgen voor je geloof en die gevolgen voor je persoonlijke leven. Het zijn eigenlijk 7 punten. 4 punten onder het eerste kopje en 3 punten onder het tweede kopje. Dus een goede, zeer ouderwetse 7 punten preek. Dat is nog beter dan een 3 punten preek. 7 punten, 4 redenen die Paulus noemt wat de gevolgen zijn als je de opstanding haalt uit je geloofsbelijdenis. 3 gevolgen voor je persoonlijke geloof in de Heer Jezus Christus. Laten we die teksten gewoon met elkaar doorlopen. De eerste reden. Zonder opstanding is ook Christus niet opgestaan. 1 Korinthe 15 vers 13. Dit zijn de geloofsredenen. de reden die Paulus aandraagt aan de Korintiërs, van als je nou die opstanding eruit haalt, wat een aantal van de Korintiërs blijkbaar deden, die opstandig waren tegen de leer van de opstanding. Als je die opstanding eruit haalt, reden nummer 1, dat je dan toch wel een groot probleem hebt met je geloof. Als er geen opstanding uit de doden is, dan is ook Christus niet opgestaan. Maar de Heer Jezus en zijn opstanding, zijn sterven aan het kruis en zijn opstanding zijn de kern van ons geloof als christenen. Die Korintiërs die waren vermoedelijk beïnvloed door allerlei Griekse filosofieën. En wat men denkt is dat die Korintiërs een beetje een soort, moeilijk woord, dualisme aanhingen. En dat hoor je eigenlijk bij christenen ook wel eens. Het is het volgende. U leeft, ik ben een christen en ik sterf. En als ik dan sterf, dan scheidt mijn lichaam als het ware in tweeën. Mijn geest gaat naar God en die blijft bestaan bij God. Maar mijn lichaam, mijn omhulsel of hoe het ook genoemd wordt, de stof, die stoppen wij in het graf. En dat is klaar. En dan zouden die Korintiërs geloofd hebben met de Grieken dat je geest blijft voortbestaan, maar je lichaam heb je als het ware als kleren afgelegd, die heb je niet meer nodig. Het bijzondere is dat als de Bijbel spreekt over de opstanding, het niet alleen gaat over je geest, maar dan gaat het ook over je lichaam. Dat je lichaam straks terugkomt uit het graf. En dit is precies wat Paulus tegen die Korintiërs zegt, als jullie zo nadenken over de toekomst, over de opstanding uit de dood, dat alleen je geest zou voortleven, maar je lichaam verder in het graf zou blijven, wat doe je dan eigenlijk met de opstanding van de Heer Jezus? Want die vrouwen kwamen bij dat graf en hij was er niet meer. Ja, zijn geest was er al niet meer, die had hij gegeven aan God op het kruis, maar zijn lichaam was er ook niet meer. Want de Heer Jezus was opgestaan. Met andere woorden, als je de opstanding eruit haalt, uit het evangelie, dan heb je toch wel een probleem. Ik heb hier steeds een aantal teksten bijgezet, die mag u thuis eventueel nazoeken. Maar bijvoorbeeld in Openbaring 1, als de Heer Jezus aan Johannes op Patmos verschijnt, dan zegt hij, ik ben dood geweest en ik ben weer levend geworden. Als de opstanding niet bestaat, is Christus niet opgestaan. En wat moet je dan met zo'n hoofdstuk in Openbaring 1? Want daar verschijnt de opgestane Christus. Daar kom je dus mee in de problemen. Tweede reden, ook weer zo'n theologische reden. Zonder opstanding is preken zinloos. Paulus zegt in vers 14, als Christus niet is opgewekt, is onze prediking vergeefs. Dan is het ook totaal inhoudsloos en zinloos dat ik hier sta te prediken. En dat wie dan ook staat te preken. Dat komt om een aantal redenen. Als de opstanding niet bestaat, heb je geen toekomst. Maar Paulus bedoelt hier eigenlijk ook nog wat anders. Namelijk dat de opstanding een heel essentieel onderdeel is van de christelijke prediking. In Romeinen 10, daar wordt bijvoorbeeld gezegd dat je preekt, de boodschap die Paulus sprak tegen de Romeinen, dat is dat hij Christus als Heer predikt, maar ook als opgestane predikt. Daar kom ik zo nog even op terug, wat het belang daarvan is. Maar die opstanding, die hoort er gewoon bij. Dus als er geen opstanding is, waarom zouden we dan prediken? Waarom zouden we dan elkaar nu de Bijbel voorhouden, als er toch geen toekomst is na de dood? En als je dan toch het Bijbelse evangelie, als het ware, een stukje kleiner maakt. En eigenlijk daarmee een kopje kleiner maakt. Volgende, derde punt. Zonder opstanding is ook geloven zinloos, zegt Paulus. Vergeefs is ook uw geloof. Moet u even bij stilstaan. Als de opstanding er niet was, als de Heer Jezus niet zou zijn opgestaan. En ook heel praktisch, als wij straks niet uit de dood zouden opstaan, als de Heer Jezus terugkomt, waarom zou je dan geloven? Wat heb je daar dan aan? En dit is ook een goed moment om nog eens Hebreeën 11 door te lezen. Hebreeën 11, doen we niet nu, maar mag u vandaag doen als u daar gelegenheid voor heeft. Dat is het lange hoofdstuk van die geloofsgetuigen. Het begint met Adam en Eva en Abraham en noem maar op, bij de schepping. En het eindigt dan met een hele rij met mensen die voor allerlei offers hebben gebracht, die zich hebben laten doodmartelen, die op de vlucht geweest zijn en noem maar op. En dan staat er steeds bij, en alle beloften die God gegeven heeft, hebben ze niet gekregen. Abraham, die moest naar het beloofde land. En hij bereikt het beloofde land. Maar hij heeft geen centimeter van het beloofde land gekregen. Hij is gestorven zonder ook maar iets te bezitten. En dan staat erbij, maar hij verwachtte de stad die God hemzelf zou geven. En zo geldt het voor al die mensen die daar genoemd zijn. Ze hadden eigenlijk allemaal in dit leven hun vertrouwen op God gesteld om in de toekomst uit de hand van God de belofte te ontvangen. Maar het kan best zijn dat je daarvoor moet wachten tot na je dood. Het kan best zijn dat je voor sommige dingen moet wachten tot we straks in de heerlijkheid zijn. Als de Oekraïense christenen langzaam al hun bezittingen zien vergaan en hun familieleven zien omkomen in de oorlog, waar is dan de belofte van het geloof? Eigenlijk de belofte die God geeft door de dood heen straks in zijn heerlijkheid. Maar als je dan niet in de opstanding gelooft, wat blijft er dan over? Een heel leeg geloof. Vierde reden. Vers 15. Zonder de opstanding lopen er veel leugenaars rond. Ja, dat is logisch, want Paulus preekte de opstanding. Paulus preekte de opstanding en als de opstanding niet zou bestaan, was Paulus dus een leugenaar. Maar dat is nog niet het ergste. Leest u maar mee. Er staat in vers 14, en dan blijken wij ook valse getuigen van God te zijn, omdat wij van God getuigd hebben dat hij Christus heeft opgewekt, die hij niet heeft opgewekt als er inderdaad geen doden worden opgewekt. Dus Paulus zegt, als je niet in de opstanding gelooft, dan is niet alleen Paulus een leugenaar, maar dan maken we eigenlijk God ook een leugenaar. Want God heeft gezegd, ik zal mijn zoon in deze wereld zenden, hij zal sterven en ik zal hem opwekken. En in de Bijbel getuigt God dat hij de Heer Jezus uit de dood heeft opgewekt. Dus als wij besluiten dat wij niet in de opwekking willen of kunnen geloven, in de opstanding van de dood willen of kunnen geloven, dan is niet alleen Paulus een leugenaar, dan ben ik niet alleen leugenaar, maar dan is ook God een leugenaar. En eigenlijk is de Heer Jezus dan zelf ook een leugenaar. Want hij heeft ook aangekondigd aan zijn discipelen, de Zoon des Mensen zal naar Jeruzalem gaan, hij zal sterven en hij zal begraven worden en op de derde dag zal hij opstaan. Met andere woorden, je belandt in een moeras, in een theologisch moeras, als je wil geloven zonder de opstanding. Maar goed, laten we nu even naar de persoonlijke consequenties gaan. Het tweede gedeelte. Wat betekent het dat de opstanding, als de opstanding niet zou bestaan, wat betekent dat voor u en voor jou? Kan ik omdraaien? Wat betekent het als de opstanding wel waar is, als de Heer Jezus wel uit de dood is opgestaan, als wij straks wel ons lichaam zullen terugkrijgen, wat betekent dat dan voor u en voor jou? Drie redenen. In vers 16 en vers 17, daar zegt Paulus, als er geen doden worden opgewekt, dan is ook Christus niet opgewekt. Immers, want hij is de eerste die uit de dood is opgewekt. En als Christus niet is opgewekt, staat er, dan is uw geloof inhoudsloos. En staat erachter, dan bent u nog in uw zonden. Daar moet u eens over nadenken. Als er geen opstanding is, dan zijn wij nog in onze zonden. Best moeilijk te begrijpen. Want wij leren altijd dat de Heer Jezus voor onze zonden gestorven is. Dus dan zou je kunnen denken, de kruisdood van de Heer Jezus is het belangrijkste. De kruisdood is het centrum, daar zijn onze zonden vergeven. En toen is het gebeurd. En wat er met Pasen gebeurde, dat is mooi, meegenomen, is fijn. Happy end, houden we van. Maar het is niet zo heel belangrijk voor ons. Nou, dat is dus niet zo. Hier staat dat als de Heer Jezus niet is opgestaan, ons geloof inhoudsloos is. En sterker, dat wij nog in onze zonde zijn. Als je naar Romeinen 4 gaat, Romeinen 4 vers 24 en 25, dan staat het nog veel duidelijker. De Romeinenbrief kent u, dat is een brief die gaat over wat het is om in de Heer Jezus te geloven. De rechtvaardiging van het geloof. En Romeinen 4 is een bijzonder hoofdstuk, want het gaat eigenlijk over de opstanding. En de betekenis van de opstanding voor je geloof. En het eindigt ermee Dat de Heer Jezus, dat de Heer, dat God de Heer Jezus uit de doden heeft opgewekt, sorry. Wij geloven in hem die de Heer Jezus uit de doden heeft opgewekt. Dan staat er, die is overgegeven om onze overtredingen. Die is opgewekt om onze rechtvaardiging. Daar worden die twee aan elkaar gekoppeld. De begrafenis, de dood en de begrafenis van de Heer Jezus en de opstanding van de Heer Jezus. Zijn dood was nodig voor onze overtredingen, om onze zonden weg te doen. Maar zijn opstanding was nodig voor onze rechtvaardiging. Wat gebeurde er op paasmorgen? De Heer Jezus, die had, zoals het echte paaslam in de Joodse tempeldienst de traditie was, de zonden van het volk opgenomen. Maar niet zoals de paaslammeren, uiteindelijk, waarvan de Hebreeënbrief zegt, die konden geen zonde wegnemen. Maar de Zoon van God, het Lam van God wel. Hij is voor ons op het kruis gestorven, om onze zonden voor God weg te doen, om ons rein te maken, om ons in relatie met God te brengen. Maar het is net als die hoge priester op grote verzoendag die dat heiligdom ingaat. Je weet pas of God dat offer heeft geaccepteerd als de hoge priester weer terugkomt. Als hij weer verschijnt en niet verteerd is in die aanwezigheid van God. En dat is er gebeurd op paasmorgen. Als er geen paasmorgen geweest was, dan hadden wij als het ware de Heer Jezus Christus als offer aan God aangeboden. Maar dan hadden we nooit geweten of het genoeg was. Hadden we nooit geweten of onze zonden echt weg zouden zijn. Maar toen de Heer Jezus op paasmorgen uit het graf opstond, toen werd het duidelijk voor een ieder dat het voorbij was. Dat het zondeprobleem was opgelost. Dat het klaar was voor God. En dat de Heer Jezus een nieuw leven van God had ontvangen. Hij is gestorven voor onze overtredingen. Hij is opgewekt, zodat duidelijk is dat God u, jou en mij niet meer als een zondaar ziet, maar als een rechtvaardige. Iemand die goed doet. Iemand tussen wie er niks meer is tussen hem en haar en God. Dit is reden 5. Dan zouden we nog in onze zonde zijn. Reden nummer 6. Zonder opstanding eindigt alles bij het graf in vers 18. Dan zijn ook zij die in Christus ontslapen zijn verloren. Ja, als er geen opstanding is, dan eindigt alles met de dood. En dan wint de sterkste, dan wint Poetin. Maar als er wel een opstanding is, dan is er een wereld na de dood. Dan is er een wereld waarin God het voor het zeggen heeft. En waarin wij elkaar weer kunnen ontmoeten en weer kunnen zien. U kent natuurlijk 1 Thessalonicenzen 4. Een mooie gedeelte waarin Paulus zegt van kijk, als die Thessalonicenzen bezorgd zijn over hun geliefden die in het graf zijn gelegd. Zijn zij er straks wel bij in de opstanding? Nou zegt Paulus, wij die nog leven bij de komst van de Heer, wij zullen niet sneller in de hemel komen dan degenen die in het graf zijn. Want de Heer Jezus zal terugkomen. En iedereen die in hem ontslapen is, dat wil zeggen iedereen die zijn geloof in de Heer Jezus heeft gesteld en sterft, die komt dan uit het graf en gaat samen met alle levende christenen hem tegemoet in de lucht. Trouwens, ook het hele mooie getuigenis in Job 19. Ik weet, mijn losser leeft en op de laatste dagen zal hij optreden. U kent het verhaal van Job, de man die alles verloor, die daar op een mesthoop zat en wenste dat hij zou sterven door al het lijden wat hij dan doormaakt. Maar u ziet in het boek Job zijn geloof groeien. En in Job 19 zegt hij dan van kijk, op deze wereld heb ik niks meer. Maar nu kijk ik met mijn oog van mijn geloof naar mijn God. Degene die straks het voor mij zal opnemen. En misschien sterf ik. Maar dan zal hij mijn lichaam uit het stof herstellen. En misschien overleef ik het. Dan zal ik hem zien vanuit mijn lichaam. Het gaat erom, zegt deze Job, dat ik mijn oog van mijn geloof richt op hem. Het eindigt niet bij de dood. En dan de laatste reden, nummer 7, vers 19. Als wij alleen in dit leven op Christus onze hoop gevestigd hebben, zijn wij de ellendigste van alle mensen. Zonder opstanding kunnen we heel mooi hier liedjes zingen met elkaar. Maar dan zijn wij een clubje arme tierige christenen. Christenen die een beetje nu net doen alsof het feest is, alsof God ons helpt, of God ons kracht geeft. Maar uiteindelijk sterven we, uiteindelijk komt de dood en is het afgelopen. Nou zegt Paulus, als dat zo is, dan zijn we de ellendigste van alle mensen. Dan hebben wij een leven waarin we als aan een valse strohalm vastgrijpen en straks hebben we helemaal niks. Dat zou de consequentie zijn als er geen opstanding is. Dat zou dus desastreus zijn voor je geloof, dan ben je heel je leven misleid geweest. Samenvattend, volgende dia. Samenvattend, zonder de opstanding, zegt Paulus, gaat er een hele hoop weer mis. Gaat een hele hoop, wordt er van ons weggenomen. Zonder de opstanding, zonder leven na de dood, zou Christus niet zijn opgestaan? Is preken zinloos? Is geloven zinloos? Zijn wij leugenaars dat wij elkaar een beetje opheuen van geloof in de Heer Jezus? Maar ja, waarom zou je? Zijn we nog in onze zonde? Eindigt alles bij het graf? En zijn wij een ellendig, betreurenswaardig groepje mensen? Dit zegt Paulus over de opstandige christen. De christen die wel, mag ik het zo zeggen, een aantal andere stukjes in de Bijbel gelooft, maar het stukje van de opstanding uit de dood eruit knipt, omdat hij daar geen plek voor heeft. En dan nu tenslotte de laatste dia. Als je doorleest, vers 18, vers 20 hebben we niet gedaan, maar dat gaan we nu even doen. Maar nu, Christus is opgewekt uit de doden, als eersteling van hen die ontslapen zijn. Met andere woorden, dit is allemaal een gedachtenexperiment van Paulus. Om die Korintiërs te prikkelen van als jullie inderdaad doorgaan op dat wat je denkt. En die opstanding uit de Bijbel knippen. Dan hou je niks over. Maar nu heb ik goed nieuws voor jullie. Christus is opgestaan. Er is hoop na de dood. De Heer Jezus zal terugkomen. En zoals Hij is opgestaan en nieuw leven heeft gehad, zo zullen wij straks na het graf een nieuw lichaam krijgen. Hij is de eersteling, dat wil zeggen, Hij is de eerste. En wij zijn de tweede, derde, vierde, vijfde. Wij zullen straks ook na de dood mogen opstaan. Dat is onze toekomst. Die toekomst die ligt besloten in de opstanding van de Heer Jezus Christus. En daarmee wil ik deze preek afsluiten. 1 Korinthe 15 gaat verder. De rest van het hoofdstuk gaat over de opstanding van Christus. Die gaat erover wat wij dan voor een nieuw lichaam krijgen. Hoe het is als wij opgestaan zijn samen met de Heer. Dat hele hoofdstuk vol over de kern van ons geloof. Besloten in de Heer Jezus Christus. Zijn sterven en zijn opstanding. En wat dat voor ons betekent. Omdat Jelte graag wil dat de dienst ook niet al te lang duurt. 11:15 is het afgelopen voor de kinderen. Gaan we de verkondiging hier afsluiten. Met deze woorden, de Heer is waarlijk opgestaan en wij straks met hem. Amen.